namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat om 16:30 voor dominee A. Huigen. Volgende week zondag 5 juli zijn de diensten afwijkend in verband met de Tour de France hier door Rotterdam. De morgendienst is om 9:30 en de middagdienst wordt een avonddienst om 6:30. Dus 9:30 en 6:30, ik hoop in beide diensten voor te gaan. Omdat de dienst 's avonds zo laat is, zal er dan geen kinderopas zijn. Afgelopen vrijdag is bij Janneke en Richard van Herk een dochter geboren. Nora Adriana Arina. Het zusje van Anne, Niels en Chris heet Nora. En moeder en dochter maken het gelukkig goed. De zondagavondontmoeting van vanavond vindt plaats bij familie Kok. Chopinstraat 59 in Capelle. Begint om 8:00, duurt ongeveer tot 9:30. En volgende week is het dan bij familie Boonzaaier. Voor de genoemde data geldt deo voor lente. De dienst erop verandert. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Volgende week is er extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij beginnen met het zingen van Psalm 81, vers 15, de kinderpsalm. Psalm 81, vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, och had Israël staat op mijn effe paan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Psalm 81, vers 15. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. Aansluitend zingen wij uit Psalm 124 het eerste vers. Dat Israël nu zeggen wij van geest indien de Heere die bij ons is geweest. Indien de Heere die ons heeft bijgestaan. Dus wij ons Heere aanval werd gevreesd niet had gered. Wij waren lang vergaan. Wij zingen Psalm 124 vers 1 na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog geen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de wetgeleerde heeft Jezus gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze volbeden en dankzeggingen willen wij sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen uiteraard danken voor de geboorte van Nora. We willen danken voor de huwelijksbevestiging van Gerben en Aline afgelopen donderdag. Ook bidden wij voor mevrouw Petra van der Wal. Ze moest overgebracht worden naar Pniel, het verzorgingshuis in Rotterdam. Ze was in het havenziekenhuis, maar daar konden ze op dit moment verder niet veel meer voor haar doen. En we hopen dat ze hulp kan krijgen in Pniel. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere God, wij mogen u danken op deze zondagmorgen. Uw goedheid en uw geduld, uw vriendelijkheid, uw volmaaktheid wordt zichtbaar in het zonlicht dat ons tegemoet komt op deze mooie dag. Want uw woord zegt het, dat u uw zon doet opgaan over bozen en goeden, over en u laat uw regen komen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En daarmee laat u zien dat u volmaakt bent, goed doet aan allen zonder onderscheid. En heren, zo zijn wij hier ook vanmorgen gekomen. U kent ons hart en leven. U weet dat wij zondaren zijn. U kent de diepte van ons bestaan en toch bent u zo goed voor ons. In uw geduld, in het uitstel van de straf, maar meer dan dat, heren. U komt tot ons met de boodschap van vergeving in de Heer Jezus Christus. U komt tot ons met het woord dat wij niet eenzaam en alleen over deze wereld hoeven te dwalen, maar dat voor een ieder die gelooft Jezus Christus nabij is, ja, dat Hij door het geloof in onze harten woont. Heere, we bidden dat die boodschap, dat geheim van het evangelie deze morgen centraal mag staan als wij nadenken in de prediking over Christus' aanwezigheid. En Heere, we bidden dat, ondanks dat het soms misschien moeilijke stof is, dat het toch helder en duidelijk zal zijn in de uiteindelijke boodschap. Daarom zien wij op tot u, Heere. Geef ons uw woord, geef ons uw geest. Geef dat wij begrijpen wat verkondigd wordt. Geef dat wij aanvaarden wat ons voorgehouden wordt. Geef dat wij ervaren wat uw woord ons vertelt. En Heere, dan bidden wij ook dat u met uw geest in onze harten werkt. Want wij zijn van onszelf mensen die geen heilige geest hebben. Onze eigen menselijke geest, Heere, die is bezoedeld, die is besmet, die is verdorven. We bidden dat u ons reinigt, dat u ons vernieuwt. Dat u ons geeft dat wij het goede zoeken en in uw kracht ook mogen doen. Wij hebben uw wet gehoord, Heere, die rechtvaardig is en heilig en goed. Er is geen kwaad woord over te zeggen. Integendeel, wat zou de wereld er goed uitzien als alle mensen uw geboden meer in acht zouden nemen. Maar Heere, wij belijden dat ook wij in de achterliggende week uw geboden overtreden hebben. En dat die kracht en die macht van de verleiding ons kan beheersen. Paulus spreekt daarvan. Hij zou niet geweten hebben dat de begeerte zonde is als uw wet het niet zei. Maar door het gebod is de zonde levend geworden. En hij zegt erbij, ik ben gestorven, ik heb alle hoop verloren om uit eigen kracht die wet te houden. En daarom, Heere, komen wij aan het begin van deze dienst ook tot u. Niet met onze goede werken, niet met onze inspanningen, maar pleitend op het offer van de Heer Jezus Christus. We danken u, Heere, dat u uw Zoon in de wereld gezonden hebt. We danken u dat u uw Zoon gegeven hebt, opdat wij niet zouden verloren gaan, maar door het geloof in Hem eeuwig leven hebben. Heere, en dan bidden we ook dat u dat werkt in onze harten als dat geloof nog afwezig is. Als onze harten nog gevuld zijn met ongeloof en wantrouwen, met twijfel, opstand misschien. Verander dat, Heere. We weten het en we geloven het, dat de kracht van uw geest zo onweerstaanbaar groot is dat geen hart de weerstand kan volhouden. En Heere, u overmeestert ons niet met kracht en geweld, maar u verandert, verborgen en lieflijk, onze onwillige harten en maakt ze gewillig. Laat dat ook vanmorgen mogen gebeuren, Heere. Help dan ons in het luisteren en zegen uw dienaar in het spreken. We danken u dat Gerbe en Aline afgelopen donderdag het woord van trouw en liefde aan elkaar mochten geven. Wees er nabij, Heere, als ze de onbekende toekomst samen ingaan. Geef dat zij hun hoop zullen stellen op u en dat zij in onvoorwaardelijke liefde aan u en aan elkaar verbonden mogen zijn. Zegen hen en stel ze ook tot een zegen voor mensen om hen heen en ook voor de gemeente als ze zich nu bij onze gemeente hebben gevoegd. We danken u, Heere, voor de geboorte van Nora. We danken u dat u ook Janneke de achterliggende tijd geholpen hebt. Het was zwaar, het was moeilijk, vermoeiend. Heere, toch hebt u haar de kracht gegeven en we bidden dat ze nu ook mag aansterken, dat de vermoeidheid mag verdwijnen, dat ze kracht en vreugde mag ontvangen van u en in dankbaarheid mag genieten van Nora en van de andere kinderen, van de grote gave die u hen gegeven hebt. Wilt u zo zijn met Janneke en Richard, met Anne, Niels en Chris, met de kleine Nora. Heren, we dragen ze allemaal aan u op en uw genade. Ook bidden we voor mevrouw van der Wal. Ze moest naar Pnio worden gebracht. Heren, wat is het moeilijk voor haar en wat is het ook zwaar voor haar man. Maar we danken toch dat die hulp er mag zijn. En we bidden dat ook dat gezegend wordt. Heren, wat is het menselijke leven broos. En dat weten we ook, Heren. Ons leven is eindig. En als het einde zou moeten gaan komen, Heere, dan danken we u voor uw genade. Dat Dat ze dat vertrouwen mocht hebben. En al is het nu duister en voor haarzelf moeilijk te zien. Heren, u bent dezelfde en bij u is geen schaduw van omkering. U bent de Vader der lichten, die ook onze duisternis zal verdrijven. Wees er zo nabij in alle die om haar heen staan. Heren, gedenk alle oude vandaag. Als het einde dichterbij komt, geef dat ze het mogen zien als het begin van de heerlijke toekomst. Geef dat dit leven hier voor hen een voorbereidingstijd mag zijn door het geloof, om dan te mogen aanschouwen. Gedenk, Heere, de echtpaar in ons midden die geen kinderen hebben. U weet hoe zwaar dat kan zijn. U weet ook dat er overgave mag zijn wellicht. Maar het is iets wat niet overgaat. Heere, gedenk hen en laat ze mogen zien, Heere, dat onze levensbestemming en onze levensvreugde uiteindelijk niet ligt in wat ook hier op aarde, maar in God alleen. Gedenk de echtparen die in blijde verwachting zijn. Wilt u dat broze kleine leven sparen, doen groeien. En we danken u, Heere, dat u ook op die wijze uw kerk bouwt. En we bidden dan ook dat u doorgaat in de toekomst, totdat de dag komt van Jezus' wederkomst. Heere, zo bidden we dat deze dag en ook deze dienst in het licht mag staan van de komst van dat heerlijke koninkrijk, waaraan geen einde zal zijn. En wat een koninkrijk van vrede, rechtvaardigheid en blijdschap zal zijn. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nadenken over de woorden uit onze catechismus. Maar voordat wij de vragen uit zondag 29 en 30 gaan lezen, openen we eerst het woord van God en wel in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Wij lezen vanaf vers 14 tot en met 22. In Korinthe 10, we lezen vanaf vers 14 tot en met 22. Dit gedeelte gaat over de vraag of je vlees mag eten wat aan de afgoden geofferd is. En ja, ga je dan delen in die afgodische dienst? En dat brengt Paulus ertoe om ook iets te gaan zeggen over het avondmaal en wat wij daar ontvangen. De eenheid, de gemeenschap, zegt hij, die daarin ontstaat. Dus daarom lezen we dit gedeelte, 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22. Daar spreekt het woord van God als volgt. Daarom, mijn geliefden, vlied van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deel hebben. Ziet Israël dat naar het vlees is. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker van de Heere niet drinken en de drinkbeker van de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heere en aan de tafel de duivelen. Of tergen wij de Heere, zijn wij sterker dan Hij? Aansluitend lezen wij de catechismus. Zondag 29. En ik neem ook vanmorgen vraag en antwoord 80 uit zondag 30 erbij. En dan volgende week, beleefde welzijn, dan hebben we de ruimte en de tijd om over 81 en 82 na te denken voor wie het avondmaal is ingesteld en voor wie niet. Dus daarom neem ik vraag en antwoord 80 erbij. En dan hebben we dus 78 tot en met 80 waar we vanmorgen over nadenken. Laten we die drie vragen en de antwoorden samen lezen. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam? En waarom noemt hij de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom noemt Paulus het de gemeenschap aan het lichaam en het bloed van Christus? Het antwoord is, Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat zoals gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deel hebben als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, van onszelf is. Als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en hadden wij voor God voor onze zonden genoeg gedaan. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde is, maar in de hemel, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mis priesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En zo is de mis in de grond anders niet dan de verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Tot zover de vragen uit onze catechismus. Ik zou boven de preek willen schrijven vanmorgen: Christus is aanwezig. Christus is aanwezig, daar denken we over na. En er zijn drie gedachten. De eerste is aanwezig in het brood. De tweede aanwezig in de gelovigen. En ten derde aanwezig in het avondmaal. Christus is aanwezig. Onze eerste gedachte, hij is aanwezig in het brood. Eigenlijk moet ik daar een vraagteken achter zetten. Dat is de Rooms-Katholieke opvatting. Christus is aanwezig in het brood. En ja, is dat zo? Die vraag zou ik willen opwerpen. Is hij aanwezig in het brood van het avondmaal? In de wijn? De tweede, aanwezig in de gelovigen. En in de derde, aanwezig in het avondmaal. Laten wij zingen als inleiding op de preek uit Psalm 115. De vraag waar God is. De vraag van de heidenen: waar is jullie God? Onze God is in de hemel, zegt het antwoord. Psalm 115 vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. En dan zingen wij het eerste en het tweede vers uit Psalm 115. Gemeente, vroeger toen ik op catechisatie zat, ging ik altijd op zaterdagmorgen. Wij hadden een grote gemeente en de dominee wilde eigenlijk zelf alle catechisanten catechisatie geven. Dus het waren hele grote groepen en mijn broer en ik, wij vonden dat niet zo fijn. En dan was er op zaterdagmorgen een groepje voor de mensen die eigenlijk door de week niet konden, maar dan gingen wij daarheen. En er was een eenvoudige ouderling en die gaf dan catechisatie op zaterdagmorgen. En elk jaar weer, elke keer als we zo onze vragen moesten leren, en we kwamen toe aan de stof over het heilige avondmaal, dan had hij een vaste uitspraak. Dan ging hij uitleggen dat wat wij avondmaal noemen, dat dat in de Rooms-Katholieke Kerk de mis wordt genoemd. De mis. En dan zei hij, om zijn mening, zijn oordeel te geven over de Rooms-Katholieke visie, de mis is mis. Dus dat moesten wij onthouden, de mis is mis. Dat is niet goed wat de Roomse Kerk daarvan zegt. Nee, wij zien dat anders. En in de voorbereiding van deze preek moest ik daar weer aan denken. De mis is mis. Ja, dat zegt onze catechismus ook. Dus de extra vraag toegevoegd, vraag 80. Toen de catechismus in 1563 geschreven werd, stond aanvankelijk deze vraag over het verschil tussen het avondmaal en de Roomse mis niet in onze catechismus. Maar Olivianus, een van de opstellers, die heeft erop aangedrongen dat er een extra vraag zou komen. En dat is deze vraag, met een bestrijding, met een kritiek op de Roomse opvatting op het avondmaal. Dus hij stond in die eerste editie er niet in. En ja, er is toch wat ongemakkelijkheid altijd door de jaren heen, door de eeuwen heen gebleven bij deze vraag. Want er staat nogal wat over de Roomse mis. Het eindigt met die hele nadrukkelijke, heftige woorden. Het is een vervloekte afgoderij. Ja, mag je dat zeggen? Gaat dat niet wat ver? Er zijn ook theologen die zeggen, ja, maar dit klopt helemaal niet. De weergave van de Roomse mis, dat is onjuist. Er staan fouten in. Het is niet correct weergegeven. Dus die vraag en antwoord 80, dat is toch altijd wel een beetje een vraag waar we onze bedenkingen misschien bij kunnen hebben. Hoe moeten wij daar nu over denken? Vragen te over. En zegt iemand erbij, nou ja, als dat zo is, dominee, moet u daar nu over gaan preken. Als het zo ingewikkeld is, als dat een discussie is van honderden jaren geleden en zo, wij hebben daar toch eigenlijk niet zo meer mee te maken, moeten we daar in de catechismespreek wel stil bij gaan staan. Laten we eerlijk zijn, we hebben toch wel andere dingen aan ons hoofd waar we onze gedachten aan kunnen geven die ons bezighouden. Gemeente, dat is ongetwijfeld waar. Wij komen hier vanmorgen naar de kerk en we dragen allemaal onze zorgen en vragen mee. En ik denk niet dat er vanmorgen veel mensen naar de kerk zijn gekomen met het verlangen en het gebed. Nu wil ik toch eindelijk eens weten wat het verschil is tussen de paapse mis en ons avondmaal. Toch? Moeten wij dan aan die vraag onze aandacht besteden, terwijl wij zorgen hebben over onze gezondheid, ons huwelijk, over onze kinderen, over onze baan, over ons geld, over onze... Vul maar in. We hebben zorgen te over. Moeten wij ons dan daarmee bezig gaan houden? Ja, misschien denken we, hadden die mensen in 1563 niks anders te doen en vonden zij dat belangrijk om daar een aparte vraag aan te wijden? Nou gemeente, als we zo denken, dan hebben we een goed startpunt om hierover na te denken. Want de mensen in 1563 hadden ook zorgen. En Olivianus, die deze vraag erbij wilde hebben, die had ook een gezin en die had ook vragen waar hij mee bezig was. Dus dan beginnen we eigenlijk vanuit de gedachte, hoe kan dat nou? Dat die mensen in die tijd dit zo belangrijk vonden. Dat per se in de catechismus moest. Dus dat draait eigenlijk om, dan zeggen we ja, we kunnen ons helemaal niet voorstellen dat dit zo belangrijk is. Dat is een mooi uitgangspunt. Want dan gaan we denken, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja, de mis is mis. Ja, maar waarom dan? Wat staat hier op het spel? Waarom zou dit voor ons nog belangrijk zijn? Ja, als we dan nadenken over 1563 en de jaren ervoor en de jaren daarna, dan ontdekken wij dat er in de hele strijd van de reformatie, er is nergens zoveel over gediscussieerd als over het avondmaal meer dan over de rechtvaardiging door het geloof. Over het avondmaal. Er zijn oorlogen over omgevoerd. Er zijn mensen bereid geweest om hun leven te geven voor deze kwestie. Hoe kan dat? Wat staat hier op het spel? Waar gaat dit over? Nou gemeente, het antwoord is... De vraag die hier aan de orde is, is deze. Hoe is Christus in ons leven aanwezig? Hoe is de Heer Jezus in ons leven present? Waar kan ik hem vinden? Waar is hij aanwezig? Hoe krijg ik deel aan de Heer Jezus? Hoe weet ik dat hij ook in mijn leven aanwezig is? Nou, dat is een belangrijke vraag, toch? Is de Heer Jezus voor ons ver weg, hemelhoog, onbereikbaar ver? Is hij afwezig in ons leven? Als ik lijden heb, als ik verdriet heb, waar is de Heer Jezus dan? Is hij weg? Afwezig? Onbereikbaar? Of is hij erbij? Ben ik, als het erop aankomt in dit leven, in de moeilijke, in de zware omstandigheden, ben ik helemaal alleen? Alleen. Of ben ik nooit alleen omdat Jezus Christus bij mij is? Die vraag is de kern van heel die discussie over het avondmaal. Waar is Jezus te vinden? Waar is hij aanwezig? Waar kan ik hem ontmoeten? Nou, die hele discussie over het avondmaal in de 16e eeuw gaat over dat punt. Christus is aanwezig. Maar waar? En hoe? En hoe voor mij? Nou, het antwoord van de Romeinse kerk is: Jezus Christus is aanwezig in de mis. Jezus Christus is aanwezig in het brood en in de wijn. Jezus Christus is aanwezig in wat ze dan noemen de geconsacreerde hostie, in de geheiligde hostie, in dat stukje brood, in de ouwel. Daar is Jezus aanwezig. Wil je Jezus vinden, dan moet je in de mis zijn. Dan moet je naar de dienst gaan. Dan moet je het brood op je tong ontvangen. Daar is die te vinden. Volgens de Romeinse kerk gebeurt er een wonder. Op het moment dat de priester in het Latijn oorspronkelijk, of tegenwoordig ook wel in de landstaal, als hij die woorden uitspreekt: dit is mijn lichaam, hoc est corpus meum, dan gebeurt er een wonder. Op dat moment wordt dat stukje brood van brood, het wordt het lichaam van Christus. En daarom zegt de Romeinse kerk, we kunnen dat ook vinden in vraag en antwoord 80, die tweede helft. Daarom moeten wij dat stukje brood aanbidden. Wij vallen op onze knieën voor dat brood, want het is het lichaam van Christus. En voor Christus mag je op je knieën vallen. En dat stukje brood, dat geeft ons vergeving. En daarom moeten wij die mis opdragen, zegt het antwoord, voor levenden en doden. Ja, de dodenmis. Als iemand overleden is en je wilt vergeving voor zijn of haar zonden, dan moet je naar de mis. Want zonder de mis, geen vergeving. Zonder de mis, zonder het brood, geen Christus. De mis leert, zo zegt het antwoord van vraag en antwoord 80, dat is dus de tweede helft, dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving de zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. Daar is hij aanwezig. Daar is hij te vinden. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. Nou, dat is de Romeinse opvatting. Dus dat is nog steeds zo, gemeente. De Romeinse kerk, alles draait om de mis. Niet om de preek. Niet om het gebed. Mag ik het zeggen? Niet om de Heer Jezus Christus. Maar om de mis. Om dat brood. Het brood dan nog belangrijker dan de wijn. Maar laten we zeggen brood en wijn. Daar is Jezus te vinden. Daar gaat het om. En zonder die mis geen vergeving. De Romeinse kerk, ik zeg dit niet om onnodig kritisch te zijn, maar om te herhalen wat de Romeinse opvatting is. De Romeinse kerk zegt: alleen als je de mis ontvangt, als je het brood krijgt, kun je vergeving hebben. En daarbij zegt de Romeinse kerk: als je niet tot de Rooms-Katholieke kerk behoort, mag je de mis niet ontvangen. als wij naar een Roomse dienst zouden gaan en wij zouden de mis willen ontvangen, dan vragen ze wel of wij Rooms-Katholiek zijn. En als je zegt, nee, dat ben ik niet, mag je geen ouwel ontvangen, geen brood, maar dus ook geen vergeving. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk hebben wij geen vergeving, want wij hebben de mis niet. Wij hebben het brood niet, wij hebben Christus niet. Christus is hier niet aanwezig vanmorgen in de Laankerk. Want wij hebben de mis niet. Nou, dat gaat wel ergens over. Volgens de Roomse Kerk, vraag 78, wordt dan het brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Ja, zegt de Roomse Kerk. Ja. En onze catechisme zegt, nee. Onze eerste gedachte. Waar is Christus aanwezig? Volgens de Roomse Kerk, Christus is aanwezig in het brood. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Christus is aanwezig in de gelovigen. Dat zegt de Reformatie. Dus dat antwoord, ik zei het al, het eerste woordje van 78. Wordt dan het brood en de wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, nee. Maar zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt en niet de afwassing der zonde zelf is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Nee, de Heer Jezus is niet aanwezig in het brood en in de wijn. Het antwoord is nee. En daarom willen we dat ook niet aanbidden. Als we dat wel doen, zegt vraag antwoord 80, is dat een vervloekte afgoderij. Dan knielen wij neer voor een stukje brood. Dat is Christus niet. Vervloekte afgoderij. Een verloochening van het enige offer van Christus. Maar gemeente, we zijn er natuurlijk niet, hè. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk hier wel samen zeggen dat de Roomse mis is. We kunnen wel zeggen, en we moeten het zeggen, dat Christus niet aanwezig is in brood en wijn en dat we dat aanbidden. We mogen, we moeten zeggen, denk ik toch wel, dat dat bijgeloof is. Maar stel nu voor dat er een vrome, een toegewijde Rooms-Katholieke persoon is, die zegt, ja, maar dan heb ik toch een vraag aan jou, van u. Ik weet waar ik Christus vinden moet. Ik weet waar hij aanwezig is, daar. Als ik naar de mis ga, daar is Jezus Christus. Waar is Christus in jouw leven dan? Hoe kun jij Christus vinden? Is hij aanwezig in jouw leven? Wat zeggen wij dan, gemeente? Hebben wij dan iets te antwoorden? En daarom is een dogmatische strijd alleen niet genoeg om te zeggen, nou, wij zijn tegen de Roomse mis en het daar dan bij te laten. We hebben misschien wel argumenten, maar dan zegt zo'n Rooms iemand, stel ik me voor, ja, jullie hebben de argumenten, maar ik heb de ervaring. Ik ervaar dat Christus bij mij is als ik daar de mis ontvang. Wij hebben misschien wel de analyse, dit en dit gaat de fout, maar wij missen het mysterie. We hebben wel de redenering, maar niet meer de verwondering. De emotie is eruit. De devotie, misschien. Als het daarbij alleen zouden laten, die Roomse opvatting is fout. Nou, wat zegt nu de catechismus? En we moeten een beetje een paar woordjes eruit laten lichten om dat goed te ontdekken. Het antwoord van de catechismus is een heerlijk antwoord, is een prachtig antwoord. En dat vinden we in dat woordje wij. We kijken naar vraag en antwoord 79. Dezelfde opbouw als die we eerder hebben gezien bij de doop in vraag en antwoord 73. Christus spreekt niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons te leren, maar veel meer om ons. En daar let ik op, de tweede helft van 79. Veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij, en dat woordje wij, daar moeten we een cirkel omzetten, dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deel hebben. Christus is aanwezig, niet in het brood, maar in ons, in de gelovigen. Vraag en antwoord 80 zegt dat ook. Het avondmaal van de Here betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En, dan komt het, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Dus er is een eenheid, een gemeenschap niet tussen Christus en het brood, maar tussen Christus en de gelovigen. De Heer Jezus is aanwezig, niet in het brood, maar in de gelovigen. Dus dat is kort gezegd het antwoord dat de catechismus geeft. Jezus Christus is wel degelijk aanwezig in de gelovigen. Gemeente, dat is zo'n heerlijke gedachte. Dat is zo onbegrijpelijk. Ja, de Heer Jezus is naar zijn lichaam in de hemel. Naar zijn lichaam is hij in de hemel. Maar zegt de catechismus ergens anders, naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nooit van ons. Waar is jullie God? Zegt Psalm 115. Kunnen we hem zien? Nee, we kunnen hem niet zien. Maar hij woont in ons hart. Hij heeft zich verenigd, niet met brood en wijn, hij heeft zich verenigd met mij. Ik ben in hem ingelijfd. Ik ben aan hem verbonden. Ik ben met hem verknocht. Verenigd. Niet door brood en wijn, maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest kan die immense afstand tussen Christus in de hemel en mij op de aarde moeiteloos overbruggen. En de Heilige Geest woont in ons en stelt Christus aanwezig. De Heer Jezus is wel degelijk aanwezig. In de gelovigen. Door de Heilige Geest. Dus dat antwoord geeft de catechismus. Veel meer dat. Daar gaat het om. Dat hij in ons gelovigen woont. Hij is dus wel present. Hij is wel aanwezig. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En ja, dat is dan toch wel weer het mooie van die oude taal van de Statenvertaling. Er staat in Matteüs 28, ik ben met u lieden. Meervoud. Ik ben met u. Ja, maar niet u alleen, die paar mensen op dat moment. En dat Jezus weg zou zijn op het moment dat zij gestorven zijn. Maar ik ben met u, meervoud, tot aan de volleinding der wereld. De Heer Jezus is bij de gelovigen. Hij woont in hun hart. Efeze 3 vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw hart zou wonen. Dus de Heer Jezus is aanwezig. Op dit moment. Daar in Korea, in dat strafkamp. Waar christenen zitten. Alleen, verlaten, eenzaam. Nee, niet eenzaam. Christus is bij hen. Dus de Heer Jezus is aanwezig bij die christenen die gevangen genomen zijn door de bruten van IS. En die in angst en beven wachten op wat er komen gaat. En die vrezen dat de onthoofding misschien nabij is. Helemaal alleen. Eenzame opsluiting. Nee, Christus is aanwezig. Moeten die mensen naar de mis? Nee, die hoeven niet naar de mis. Die hebben Christus in hun hart wonen. En dat wisten de mensen in 1563. Christus woont in ons hart. En dat mogen wij nu weten in 2015. We zitten hier in de kerk. Is Christus aanwezig in mijn leven? Is hij erbij als het zo moeilijk is? Als het zo zwaar is? Als ik me er alleen voor voel staan? Ja, de Heer Jezus is aanwezig. Hij woont in je hart. Hij is erbij. Altijd, overal, waar ik ook ga, waar ik mij bevind, waar ik ook in terecht kom, wat mijn situatie ook is, nooit alleen, niet in het leven, niet in de sterven, in het sterven. Moet ik daarvoor naar het kerkgebouw, moet ik daarvoor de ouwel ontvangen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Hij woont diep in je hart, altijd aanwezig door de Heilige Geest, ook in uw leven, ook in jouw leven, opdat Christus door het geloof in uw hart zou wonen. Nou, dat is een waarheid. Een onbevattelijke, onbegrijpelijke werkelijkheid. En kinderen, geldt ook voor jullie. Meteen gaan we het over het avondmaal hebben. En dan denk je, ja, ik ben nog te klein. Ik mag niet aan het avondmaal gaan. Daar moet je groot voor zijn. Nou, dat is waar. Maar je hoeft niet groot te zijn voordat de Heer Jezus in jouw hart kan wonen, kinderen. Misschien lig je s'avonds wel eens op bed en ben je bang in het donker. Of misschien zijn er dingen waar je verdriet om hebt en moet je huilen. en niemand weet het. En je durft het niet te vertellen. Misschien zijn er wel spanningen of ruzies thuis of vervelende dingen, hè. Kinderen, aan wie moet je dat nou vertellen, hè? Vertel het maar aan de Heer Jezus. De Heer Jezus is bij jou. Je mag hem aanroepen. Kinderen, je bent misschien wel te klein, te jong voor het avondmaal. Maar je bent niet te klein en je bent niet te jong voor het geloof in de Heer Jezus. Je mag hem aanroepen. En hij is bij jou. Kun je dan zien? Nee, je kunt hem niet zien, kinderen, want hij woont in je hart. Opdat Christus door het geloof in uw hart zou wonen. Ja, zegt iemand, ik vind dat toch een wat moeilijke uitdrukking, dat Christus aanwezig is. Waarom staat er niet gewoon dat God aanwezig is? Nou, zo mag je het ook zeggen. Dat God aanwezig is. Maar dan wel erbij, alleen dankzij de Heer Jezus. Het is niet hier een algemene religiositeit en een spiritualiteit, de vonk van het goddelijke diep van binnen of zo. Nee, nee. Er staat bij, aan het einde van 79, dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoeg gedaan. Dus het gaat nog steeds wel over het offer van Christus. Er is wel vergeving nodig, er is wel voldoening nodig. God is niet, begrijp me goed, God is niet zomaar bereikbaar, alleen door de Heer Jezus. Alleen als ik vergeving heb, als die barrière, die afstand door mijn zonden weggenomen is door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij zeggen, Christus is aanwezig, en we mogen ook zeggen, God is aanwezig, dankzij de Heer Jezus. En hij woont in onze harten, niet door brood en wijn, maar door de Heilige Geest. We gaan naar onze derde gedachte. Christus aanwezig in het avondmaal. We zagen in de eerste gedachte de Romeinse opvatting. Christus is aanwezig in het brood. Nee, zegt de Reformatie, onze tweede gedachte. Hij is aanwezig in de gelovigen. En nu de derde gedachte. Christus aanwezig in het avondmaal. Ja, zegt iemand, maar als de Heer Jezus door het geloof in onze harten woont, dan hebben we toch het avondmaal niet meer nodig. Dan is hij toch niet in het avondmaal aanwezig. Of zegt iemand, ik begrijp het niet zo goed. Hoe kan de Heer Jezus nu niet in het brood aanwezig zijn en toch in het avondmaal? Dat is toch ongeveer hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Gemeente, als er hier avondmaal is, straks eind augustus, als God het geeft, hopen we weer avondmaalbediening te hebben. De Heer Jezus is niet aanwezig in het brood. En ook niet in de wijn. Maar hij is wel aanwezig in het avondmaal. Hoe kan dat? Nou, we hebben hier dan geen lege tafel, maar er zitten mensen omheen. En de Heer Jezus is aanwezig in die mensen. Hij is aanwezig in het avondmaal, omdat de gelovigen aangaan aan het avondmaal. En in hen is Christus aanwezig. Dus, mag wel even een uitstapje. Wij kunnen soms opzien tegen het avondmaal, hè. Dat is goed. Maar waar zien we tegenop? Waarom hebben we zoveel ontzag en eerbied voor het avondmaal? Waarom achten wij het avondmaal zo hoog? Is dat voor het brood en de wijn? Moeten we niet doen, gemeente. Het brood dat over is, de kosten neemt het mee. Dat bewaren we echt niet. Het is geen heilig brood. Het is gewoon brood. U hoeft niet op te zien tegen het avondmaal omdat het brood of omdat de wijn zo bijzonder is. Dus als dat de drempel is, die drempel bestaat niet. En toch is het goed om hoogachting te hebben voor het avondmaal. Waarom? Voor die mensen. Ja. Christus woont in de harten van de gelovigen. Kijk, wij draaien het zo gauw om, hè. We hebben hoogachting voor het avondmaal. Maar we minachten de mensen die aangaan. En we zijn snel in ons oordeel. Ik denk dat we het andersom moeten doen. Het is maar een gewone maaltijd. Maar de eerbied en het ontzag moeten zijn, omdat Christus in de harten woont van die mensen. Zijn dat bijzondere mensen? Ja, wel degelijk. Wel degelijk. Niet omdat die mensen zo uitzonderlijk zijn. Maar dat God is gaan wonen in hun hart. Is dat niet bijzonder? Zou ons dat niet met respect en eerbied vervullen? Ja, zegt iemand. Maar juist daarom durf ik zo moeizaam eigenlijk aan te gaan. Of daarom blijf ik af. Of daarom is dat elke week weer zo'n worsteling. Elke voorbereidingsweek. Zou Christus in mijn hart willen wonen? Zou de Heer Jezus in mij aanwezig zijn? Ik weet dat niet. Ik durf dat niet te zeggen. Weet je wat mooi is, gemeente? Deze zondagen over het avondmaal, hè, die staan in het stuk van de verlossing. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Die staan niet in het stuk van de dankbaarheid. Zo van, nou, als je aangaat aan het avondmaal, dan moet je wel vervolgens wel laten zien dat het echt is in jouw leven. Het staat in het stuk van de verlossing. Als je aangaat aan het avondmaal, kom je daar niet allereerst om wat te gaan beloven wat jij voor Christus gaat doen. Maar je komt om te ontvangen. Je komt in het stuk van de verlossing. Je komt naar het avondmaal en je ontvangt het brood. En je ontvangt de beker. En je neemt het tot je. Wat krijg je dan? Christus. Zo zeker als wij het brood ontvangen, zegt antwoord 79. En zo zeker als wij de wijn ontvangen, ontvangen wij Christus. Zo zeker als dat één wordt en in mij aanwezig is, zo zeker is Christus in mij aanwezig. Wij komen niet tot het avondmaal omdat wij zo zeker zijn, maar om ons te laten verzekeren. Te laten verzekeren. De Heer Jezus zegt het. Ik ben aanwezig. Kijk naar het brood. Kijk naar de wijn. Je mag het tot je nemen. Je mag het ontvangen. Even zeker als dat in je komt. Even zeker ben ik. Door het geloof in je hart. Nou, je kunt niet twijfelen dat dat brood en dat wijn, dat wordt één met jou. Dat wordt één met je lichaam. En daarom zegt de Heer Jezus, je kunt niet meer twijfelen. Dat ik één met je ben. Dat ik met je verenigd ben. Dat je mij bent ingelijfd. En daarom is de Heer Jezus aanwezig in het avondmaal. Om ons daarvan te verzekeren. Gemeente, vorige week heb ik gezegd. Hè, die zondag ging voornamelijk over de uitleg. Dat wij helder hebben. Wat bedoelen wij? Wat geloven wij? Wat beleiden wij over het avondmaal? Dat is belangrijk. We moeten de eenvoud en de helderheid van het avondmaal leren kennen. Maar ik zou zeggen, en ja, u herkent dat wel, hè, hoop ik. Als we hier aan de tafel zitten, dan is het niet zozeer redeneren en nadenken en argumenteren. Maar dan komt de verwondering. Dat komt meer als een ervaring over je heen dan als een redenering of zo. Om hier te mogen zitten. En de verwondering toe te laten dat Christus in mijn hart woont. In mijn hart. Ja, zegt de Heer Jezus. Ik woon in je hart. Ik ben gekomen. Ik ben neergedaald. Ik woon diep van binnen. In je hart door mijn geest. Ik ben altijd bij je. Altijd. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit alleen laten. Of je nu leeft of dat je sterven gaat. Of dat je eenzaam bent. Op het ziekenhuisbed. Of dat je eenzaam bent in je huwelijk. Of je eenzaam bent in je ziekte. Maar je bent niet alleen. Ik ben bij je. Ja, maar ik vind dat zo moeilijk om dat te geloven. Kom dan tot het avondmaal, zegt Christus. Kom dan. Ontvang het brood. Ontvang de wijn. Dan zul je het zien. Dan zul je het proeven. Dan zul je het smaken. Dan zul je het ervaren. De Heer Jezus is aanwezig. Nou, gemeente, we maken er geen concurrentie van, hoor. Maar wat is nu mooier? Dat je altijd weer naar de kerk moet, altijd weer die ouwe moet halen, altijd de mis moet bijwonen, want anders is Christus niet aanwezig. Dat is de Roomse opvatting. Of wat wij mogen geloven, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla, al ging ik opwaarts in de hemel, al daalde ik af in de hel, gij zij daar. Overal is God. Overal is de Heere Jezus. Altijd bij mij. Nou, gemeente, gaat dat ergens over of niet? Is dat iets om je leven desnoods voor te geven? Ik denk het wel. De aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in ons leven. Nou, daar ging de avondmaalstrijd over. Waar is Christus aanwezig? Hoe vind ik hem? Hoe word ik getroost door zijn aanwezigheid? Is dat door de mis? Is dat door het brood? Is dat door de priester? Is dat door de kerk? Of is dat door het geloof? Opdat Christus door het geloof in mijn hart woonde. Ja, maar zegt iemand, als ik dan geen geloof heb, dan hebt u ook Christus niet. En als u Christus niet hebt, dan bent u alleen. Waar kan ik Christus vinden? Moet ik dan maar aan het avondmaal gaan, dominee? Nee, je moet niet naar het avondmaal gaan, je moet naar Christus gaan. Als je zonder Christus naar het avondmaal gaat, vind je daar alleen maar brood en wijn. Niets meer. Je moet door het geloof naar Christus gaan. Want zonder geloof geen Christus. En zonder Christus geen vergeving. En zonder vergeving alleen maar schuld. En als die schuld niet vergeven is, dan leef je nu je leventje en het gaat allemaal wel. En je hebt wel mensen om je heen, of misschien ook niet. Maar ten diepste ben je eenzaam en ben je alleen. En straks als je sterven moet, ben je alleen. En straks als je gestorven bent en de eeuwigheid ingaat, ben je alleen. Moet je de eeuwigheid doorbrengen alleen maar met jezelf. Alleen maar met je zonde, alleen maar met de afwezigheid van God. Is dat je leven? Is dat je toekomst? Zonder geloof. Nee, daarom moeten wij naar Christus gaan. Ons aan hem toevertrouwen. Want weet u wat de Heer Jezus zegt? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Amen. Wij zingen Psalm 145. Psalm 145 vers 6. Hij is nabij. Hij is dichtbij, hij is aanwezig. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers. Thank you. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, dat u aanwezig bent, dat u door het geloof in onze harten woont, dat u uw Heilige Geest gegeven hebt, uitgestort hebt, zodat u bij ons bent, maar wij nooit alleen zijn, dat u ons kent, niet aan de buitenkant, maar in ons hart, dat u ons lief hebt, niet vanwege de schone schijn, maar zoals we van binnen zijn. Dat u ons nooit zult verlaten. Dat u altijd bij ons bent. Dat u ons tot u nemen zult in heerlijkheid. Door het geloof. Heere God, we danken u ervoor. En we belijden u dat wij de diepte van dat mysterie niet kunnen peilen. En dat onze handen vaak zo zwak zijn. De handen van het geloof. Omdat te aanvaarden en te geloven. Maar we danken u, Heere, dat u het ons zegt door de bediening van het evangelie en door de bediening van het avondmaal. En we bidden, Heere, dat wij zo mogen leven. We bidden in bijzonder voor diegenen in ons midden die zich eenzaam en alleen voelen. Geef ze uw nabijheid en aanwezigheid te ervaren. En we bidden voor diegenen in ons midden die geen geloof hebben. En die eenzaam op deze wereld verkeren. Heere Jezus, ontferm u ook over hen. Geef dat zij de schoonheid en heerlijkheid van het evangelie mogen zien. En dat zij op u zullen vertrouwen. Wek het verlangen in hun hart om niet eenzaam te zijn, maar Christus te mogen kennen. Heere God, we danken u voor uw goedheid. Voor uw evangelie, hoorbaar en zichtbaar. Proefbaar, genietbaar. Vul ons leven daarmee, Heere. Help ons om ook iets zichtbaar te maken van uw aanwezigheid in onze levens. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Gedenk dan uw dienaar die spreken zal over de verborgen omgang met u vanuit Psalm 25. Geef ons een goede zondag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij. Psalm 34, vers 9. Tref uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.